Ja, hartelijk welkom weer bij het tweede deel van de uitzending waarin we nadenken over het Purimfeest. We lezen allereerst naar de gewoonte van de Joden in de tijd waarin wij leven, het boek Esther in zijn geheel, en geven u vervolgens een verdere uitleg over dit Joodse feest. Bij de lezing uit het boek Esther zijn we gebleven bij hoofdstuk 9. In de 12e maand, dat is de maand Adar, op de 13e dag ervan, toen het moment gekomen was om het woord van de koning en zijn wet uit te voeren, op de dag waarop de vijanden van de Joden hoopten hen in hun macht te krijgen, gebeurde het omgekeerde, want de Joden zelf kregen hun haters in hun macht. De Joden verzamelden zich in hun steden, in alle gewesten van koning Ahasveros, om de hand te slaan aan hen die hun onheil zochten. Niemand was tegen hen bestand, want angst voor hen was op alle volken gevallen. En al de vorsten van de gewesten, de stadhouders, de landvoogden en zij die het werk van de koning deden, ondersteunden de Joden, want angst voor Mordechai was op hen gevallen. Want Mordechai stond in hoog aanzien in het huis van de koning en zijn roem verbreidde zich door alle gewesten, want deze man, Mordechai, kreeg gaandeweg meer aanzien. De Joden sloegen met het zwaard, letterlijk met de slag van het zwaard, op al hun vijanden in en zaaiden dood en verderf. En zij deden met hun haters naar hun goeddunken. In de burcht Susan hebben de Joden 500 man gedood en omgebracht. En ook Parsandata, Dalfon, Asfata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, Vajata, de 10 zonen van Haman, de zoon van Hamadeta, de tegenstander van de Joden, doden zij, maar ze staken hun hand niet uit naar de buit. Op diezelfde dag kwam bij de koning het bericht binnen dat het aantal gedoden in de burg Susan. En de koning zei tegen de koningin Esther, in de burg Susan hebben de Joden 500 man en de 10 zonen van Haman gedood en omgebracht. Wat zullen ze dan wel niet in de overige gewesten van de koning gedaan hebben? Wat is nu uw vraag? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden. Toen, zei Esther, als de koning goed dunkt, laat het dan aan de Joden die in Susan zijn, toegestaan zijn om ook morgen te doen volgens de wet die voor vandaag geldt. En laat men de 10 zonen van Haman aan de galg hangen. Toen zei de koning dat men het zou doen. En er werd een wet uitgevaardigd in Susan en men hing de 10 zonen van Haman op. En de Joden die in Susan waren verzamelden zich ook op de 14e dag van de maand Adar en doodden in Susan 300 man. Ze staken echter hun hand niet naar de buit uit. En de rest van de Joden die in de gewesten van de koning waren verzamelden zich om pal te staan voor hun leven en kregen rust van hun vijanden. Zij doodden onder hun haters 75.000 man, maar zij staken hun hand niet uit naar de buit. Dit gebeurde op de 13e dag van de maand Adar. Op de 14e daarvan rustten zij en zij maakten die dag tot een dag van maaltijden en blijdschap. En de Joden die in Susan waren verzamelden zich op de 13e en op de 14e van die maand en zij rustten op de 15e ervan en maakten die tot een dag van maaltijden en blijdschap. Daarop maakten de Joden van het platteland, die niet in ommuurde steden wonen, de 14e dag van de maand Adar tot een dag van blijdschap en maaltijden, een vrolijke dag en een dag om elkaar geschenken te steuren. Mordechai beschreef deze gebeurtenissen en hij zond brieven aan al de Joden, dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van de koning waren, om voor hen vast te leggen dat zij ieder jaar de 14e dag van de maand Adar en de 15e dag ervan moesten vieren. als de dagen waarop de Joden rust gekregen hadden van hun vijanden. In de maand die voor hen veranderd was van verdriet in blijdschap en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van maaltijden en blijdschap. Om elkaar geschenken te sturen en gaven te geven aan de armen. De Joden namen op zich te doen wat ze al begonnen waren en wat Mordechai hun geschreven had. Haman, de zoon van Hamadata, de Agagiet, de tegenstander van alle Joden, had immers tegen de Joden het plan bedacht om hen om te brengen. Maar toen zij, Esther, voor de koning was gekomen, beval hij door middel van die brieven dat het boze plan van Haman dat hij tegen de Joden bedacht had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen en men heeft hem en zijn zonen aan de galg gehangen. Daarom noemt men die dagen Purim, vanwege de naam Pur. Daarom vanwege al de woorden van deze brief en omdat zij daarvan zelf gezien hadden en wat hun overkomen was, stelden de Joden vast en namen zij de verplichting op zich voor zichzelf, voor hun nageslacht en voor alle die zich bij hen zouden aansluiten, dat ze nooit het vieren van deze twee dagen zouden overslaan, volgens het voorschrift daarover en op de vastgestelde tijd ieder jaar. Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie. Letterlijk staat er elke generatie op generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden en bij hun nageslacht, mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. Daarna schreef koningin Esther, de dochter van Abigail, samen met de Jood Mordechai, met al hun gezag, om deze brief over Purim voor de tweede keer te bekrachtigen. En Mordechai zond de brieven aan al de Joden in 127 gewesten van het koninkrijk van Ahasveros, met woorden van vrede en trouw. Om deze dagen van Purim te bekrachtigen op hun vastgestelde tijden, zoals de Jood Mordechai en koningin Esther voor hen vastgesteld hadden, en zoals zij voor zichzelf en voor hun nageslacht de zaken over het vasten van een weeklagen vastgesteld hadden. Het bevel van Esther stelde de zaken met betrekking tot het Purimfeest vast. En het werd in een boek geschreven. Daarna legde koning Ahasveros belasting op aan het vasteland en de eilanden in de zee. Al zijn machtige en geweldige daden en de verklaring van de grootheid van Mordechai, die door de koning grootgemaakt is, zijn er niet geschreven in het boek van de kronieken van de koningen van Medië en Perzië? De Jood Mordechai immers kwam op de tweede plaats, na koning Ahasveros. Hij stond in hoog aanzien bij de Joden en de menigte van zijn broeders was hem goed welgezind. Want hij zocht het beste voor zijn volk en sprak tot welzijn van heel zijn nageslacht. Tot zover de lezing van het boek Esther. Dan gaan we nu even naar de muziek en komen zo weer terug bij u om met u na te denken over de verdere invulling van het Purimfeest.
Lijkt een serie toevalstreffers. En nu vind jij jezelf terug waar je bent. De lijnen van je leven komen samen. Samen in dit moment. Je vroeg je wel eens af, wat is de reden dat uitgerekend jij hier nu moet zijn. Nu je het dan toch lijkt te begrijpen, voel je je veel te klein. Maar Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. En je rug recht. Maar jij wil ook niets anders. Je bent levender dan jij ooit bent geweest. Je stoute schoenen en je mooiste kleren. Van hoop en vrees. En Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog en je rug recht. Het verhaal dat gaat ook zonder jou wel verder. Er komt vast wel redding uit een andere hoek. Maar waarom klopt je hart hier harder dan het anders? Altijd doe. Leest een plan tussen de regels van jouw verhaal. En Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd omhoog. Esther, hou je hoofd.
Zijn we nu weer terug bij u. En dan wil ik verder even met u nadenken over het Purimfeest. Want we hebben gezien dat Purim een van de Joodse feesten is die niet door God zelf wordt ingesteld in de Bijbel. Het is in het Jodendom ontstaan als reactie op de wonderlijke geschiedenis zoals beschreven in het Bijbelboek Esther en zoals we dat zojuist in zijn geheel gelezen hebben. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren, het volk van Mordechai weg te vagen, zegt Esther 3 vers 7. Met deze tekst uit het boek van Esther verwacht je niet heel veel blijdschap. Toch is het tegendeel waar als het gaat om Purim. Dit feest gaat over koningin Esther, Mordechai en de verlossing van het kwaad. Als je op deze dag in de synagoge komt, zul je je ogen uitkijken en tegelijkertijd achter je oren krabben. Omdat je in een status van verwarring bent. Is dat nou een Joods feest of ben ik op een carnavalsviering terechtgekomen? Ja, geloof mij maar. Het is een Joods feest. Maskers op en gesminkte wangen die de gezichten nog meer doen stralen. Zowel jong als oud gaan verkleed als Esther, Mordechai of wie dan ook. Op deze dag worden er Hamantaschen, driehoeksvormige koekjes gegeten en worden er omgekeken naar arme mensen. Purim is het feest waarin Israël haar masker af kon doen, daar waar al het verborgene zichtbaar wordt. Kort geleden werd er binnen de Joodse gezinnen nog het Genoekenfeest gevierd. De gedachte aan de tempel die door de Maccabeeën opnieuw werd ingewijd, ligt nog vers in het geheugen. De geschiedenis van Purim speelt zich af voor deze gebeurtenis. Het toont de tijd waarin het volk in ballingschap was, nadat zij, door zich te vermengen met de volken rondom hen, door goddeloosheid te verdrijven en door onderlinge verdeeldheid het land en het tempel hadden verloren. In de diaspora assimileerden velen van het volk. Israël deed wederom zijn masker af tegenover God op. In die tijd van ballingschap stond er een mooi meisje, een mooi Joods meisje op, die koningin van Perzië werd. De naam van dat meisje was Hadassa, oftewel Esther. Esther woonde bij haar oom, Mordechai, maar werd door koning Ahasveros uitgekozen als nieuwe koningin. Maar Esther was een Joods meisje die haar Joodse identiteit verborgen moest houden binnen het hof van de koning. Esther is grammaticaal gezien dan ook afgeleid van het werkwoord hastir, wat verbergen betekent. Het is uiteindelijk deze Esther die door haar verborgenheid te onthullen de hoop is op de verlossing voor geheel Israël, de rechterhand van de verborgen aanwezigheid, van de verborgen aanwezige is het die deze verlossing brengt. Want nadat Esther koningin was geworden, stond er aan het hof van koning Ahasveros een kwade man op met de naam Haman. Deze man werd door de koning in zijn ambt verheven en vanuit zijn hebzucht verlangde die naar dat iedereen in het rijk voor hem zou buigen. Toch was er één iemand die dat weigerde, Mordechai. Op dat moment dat Haman hier achterkwam, schoot hij uit zijn slof en eiste de dood van Mordechai en zijn hele volk. En het lot wordt geworpen en Haman bedroog de koning met een list om het eerstvolgende 13e Adar in het hele rijk het Joodse probleem definitief op te lossen. Mogelijk doen deze woorden je denken aan de woorden van Hitler en de nazi's die onder de term Entlösung der Jugendfragen het startschot gaven voor de genocide tegen het Joodse volk. Haman schuilde achter hetzelfde master, Amalek. Het boek Esther vertelt dat Haman behoorde tot het geslacht van de Amalekieten. Deze Amalekieten zijn verwant met Esau, de broer van Jacob, en zijn de grootste vijanden van het volk Israël. God belooft in zijn woord dat dit volk op een dag volledig zal worden uitgewist. Als herinnering hieraan wordt er, voordat de Torahrol geschreven wordt, de naam Amalek opgeschreven om hem vervolgens door te krassen. Als het verhaal van Purim in de synagoge wordt gelezen en de naam Haman wordt genoemd, breekt er enorm kabaal uit van stampende voeten en kletterende ratels om zo zijn naam uit te wissen. Haman staat voor veel meer dan enkel de bad guy. Hij vertegenwoordigt de geest van Amalek, die er al eeuwen op uit is om het volk van Israël te vernietigen. Of dit nu de inquisitie van de Rooms-Katholieke Kerk was, of het bewind van Hitler, het gaat allemaal om één en dezelfde tegenstander van God, Amalek. Het is een voortdurende strijd die zich nog dagelijks afspeelt. En met het oog op deze tijd, toen Mordechai te horen kreeg wat Hamans snode plan was, hulde hij zich in een rouwklacht en richtte zich tot Esther. Ze stond namelijk dicht bij de koning. Zij kon de koning wel ompraten, moet hij hebben gedacht. Dat was niet zo makkelijk, maar een echte geloofsdaad, want in die tijd van het rigide hofritueel was het gevaarlijk om ongenodigd de troonzaal binnen te stappen. In geloof drong Mordechai Esther erop aan. Met het oog op deze tijd heb jij de koninklijke waardigheid verkregen. Lezen we en lazen we in Esther 4 vers 14. De kracht en het inzicht van Esther was onmetelijk op het moment dat ze akkoord ging. Ze stelde voor dat op het moment dat zij de koning nadert, het hele Joodse volk voor 3 dagen moest vasten. Het volk deed zijn masker af en keerde zich tot God. Dit vasten wordt vandaag nog steeds gedaan en wordt Ta'anit Esther genoemd. Esther begreep dat enkel voor je God te richten dit kwaad verslagen kon worden. Enkel dan zou de koning zijn scepter toereiken en zou Esther genade en leven in zijn ogen vinden. Volgens traditie zou Esther met Psalm 22 en 23 op haar lippen de koning hebben benaderd. Vertrouwende op de scepter van God, sprak ze de woorden: "Uw stok en uw staf, die vertroosten mij." Het is deze scepter van de koning, het beeld van de Messias, Jezus, Yeshua, die Esther in de positie van genade en toekomstige verlossing stelt. Esther vroeg de koning om een feestmaal aan te richten en Haman uit te nodigen. En natuurlijk, zoals we gelezen hebben, Haman voelde zich vereerd toen hij was uitgenodigd om te eten met de koning en de koningin. Niet vermoedend dat zijn masker werd afgedaan en zijn ware gezicht werd onthuld. Op de 2e avond kon Esther haar identiteit niet langer verbergen en vroeg om genade voor haar volk. "Wie wil jullie ondergang?" vroeg Ahasveros. Esther antwoordde met luide stem: "Een verdrukker, een vijand, Haman, die booswicht daar." Zoals Haman het lot wierp over het Joodse volk, wierp hij uiteindelijk het lot over zichzelf. Het verborgen kwaad werd verbroken en het herstel kon plaatsvinden. Haman werd ter dood veroordeeld op de 17e van de maand Nisan, 3 dagen na de eerste dag van het Pesachfeest. Hamans lot werd op de 17e Nisan, was geen toeval of ongeluk. Zijn val, nederlaag en dood op deze dag vormen een volmaakt beeld van Gods oordeel en genade. De 17e Nisan werd namelijk de dag van de grootste nederlaag voor Satan. De dag dat Yeshua uit de dood opstond. Het kwaad was echter nog niet geheel geweken. Want het bevel van de koning om het Joodse volk te vernietigen was al uitgegaan. Een wet van Mede en Perzen is namelijk niet te breken. De koning gaf als antwoord het bevel dat het Joodse volk zich mocht verdedigen tegen de belagers. En de belagers werden verdreven en doordat Haman met zijn 10 zonen aan de paal worden gespitst, werd het kwaad definitief gebroken. Het opmerkelijke is dat sommige letters van de naam van Hamans 10 zonen in het Hebreeuws kleiner zijn geschreven dan andere. Als de numerieke waarde van deze kleine letters wordt opgeteld, dan komt men uit op het getal 707. Dat getal staat gelijk aan het 5e millennium, oftewel het Joodse jaar 5707, wat overeenkomt met het jaargetal 1946 in onze kalender. Het was in dat jaar dat er 10 nazi-kopstukken, nadat een van hen, Hermann Göring, 2 uur van tevoren zelfmoord had gepleegd, ter dood veroordeeld werden bij de processen van Nuremberg. Ze werden niet op de gebruikelijke manier bij een tribunaal voor een vuurpeloton gedood, maar inderdaad door ophanging. Een van deze 10 sprak voor zijn dood de woorden: "Purimfest 1946, Heil Hitler" uit. Zoals Haman, zijn zonen en machten de dood van het Joodse volk uitriepen, zo ook Hitler, zijn bevelhebbers en zijn legermachten. Maar zoals God in de geschiedenis van Purim de overwinning bracht, zo zal hij ook doen, zoals beschreven staat in Openbaring 19, op de machten van de valse Messias, de tegenstander van God, in de laatste dagen. Toch is het opmerkelijk dat de naam van God nog zijn aanwezigheid in het verhaal wordt genoemd. God lijkt zijn gezicht te verbergen in het verhaal. Maar is dat werkelijk wel zo? Zoals we eerder zagen is de naam Esther afgeleid van het woord hashtir, verbergen. De Joodse uitdrukking Hester Panim, verbergen van het gelaat, is de rabbijnse uitdrukking voor de verborgenheid van God. In de dagen dat Israël zich assimileerde door de afgoden te dienen, verborg God zijn aangezicht voor hen. Maar God is altijd trouw aan zijn volk. En als zijn naam wordt aangeroepen, brengt hij verlossing. Want als je blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel een andere redding zijn en uitkomst opdagen, zegt Mordechai in Esther 4 vers 14, zoals we gelezen hebben. Het Hebreeuwse woord dat met zijde is vertaald, is makom. Wat betekent? Makom is één van de woorden die Joden gebruiken om God mee aan te duiden. In elk moment van de geschiedenis, door elke nood heen, van het Joodse volk was het Gods verborgen aanwezigheid die hen kracht gaf. Hij is het die de uiteindelijke verlossing brengt, ook als je het niet verwacht. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze bijzondere uitzending gekomen. En wens ik u Happy Purim.
Happiness is you, because I'm